Ja, volgens mij wel, hè? Ja. Ik weet het duurt meestal 5 seconden bij die begin. En toen waren wij samen aan het bidden voor vanavond. En toen bad ik een tekst, daar kwam in mijn gedachten. Ik zei, ik heb daar opgezocht, dat is Zacharia 4, vers 6. En ik denk, eigenlijk past die er ook wel bij. Maar ik wil hem ook eerst voorlezen, want ik geloof dat ik hem hard nodig heb. Ik ben behoorlijk moe en afgemat van het weekend en van alles en nog wat. En dat is eigenlijk mooi. Dat is in Zacharia 4. En ik lees vanaf vers 1. En er staat, de engel die met mij sprak, dat was Zacharia, kwam terug en hij wekte mij zoals iemand die uit zijn slaap gewekt wordt. En hij zei tegen mij, wat ziet u? Daarop zei ik, ik zie en zie een kandelaar geheel van goud, met een olifaantje aan de bovenkant ervan, en daarbovenop 7 bijbehorende lampen met telkens 7 toevoerbuisjes aan de lampen, die daarboven zitten. Met 2 olijfbomen ernaast, 1 aan de rechterkant van het olifaantje en 1 aan de linkerkant ervan. Ik antwoordde en zei tegen de engel die met mij sprak, mijn heren, wat betekenen deze dingen? Toen antwoordde de engel die met mij sprak en zei tegen mij, weet u niet wat deze dingen betekenen? Ik zei, nee, mijn heren. Daarop antwoordde hij en zei tegen mij, en dit was de tekst die ik eigenlijk bad, die tekst die nu komt, daar staat, dus Zacharia die snapt niet alles, en ik geloof dat er in ons leven ook vaak is, dat we niet alles snappen, begrijpen. Maar dan gaat die engel gaat hem duidelijk maken en die zegt hij in vers 6, daarop antwoordde hij en zei tegen mij, tegen Zacharia, dit is het woord van de Heere tot Zerubbabel. Niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere van de legermachten. Moeilijke tekst, hè? Niet door kracht en niet door geweld, niet door iets van jou, maar door mijn geest zal het gebeuren. Nou, en ik wil nu bidden, want ik wil bidden voor die geest, snap je? Dat wij met z'n allen die geest hebben, die geest van openbaring. En dat ik de geest mag hebben dat hij door mij heen mag spreken. Dat er wat gaat gebeuren. Ja, Vader in de hemel, we hebben dat u geweldig geprezen, Heer Jezus. U zij alle glorie. U hebt de hoogste naam. De naam van Jezus. En Heer, u bent goed en u houdt van ons. En u bent liefde, Heer Jezus. En wij zijn hier bij elkaar om te leren over uw stem te verstaan, Heer Jezus. En Heer, ik weet dat het niet door mijn kracht of geweld of wat dan ook maar kan, of uit mijn vlees, Heer, maar alleen door uw geest wat hier staat. En Heer, dan wil ik bidden voor mij, dat uw geest dwars door mij heen zal waaien, zoals u het bedoeld hebt, Heer. En dat ik vol vuur en passie voor u, Koning Jezus, zal zijn, Heer. En dit wil ik ook bidden, Heer Jezus, voor de mensen hier in de zaal. Dat zij hun vlees en hun gedachten en alles los kunnen laten, en dat het uw geest zal zijn die wat binnen zal komen door uw woord, Heer. En die wat hen zal openbaren, wat de plannen misschien wel voor hun leven zijn, of voor de toekomst, of hoe zij uw stem kunnen verstaan. Of dat er misschien iets in hun leven is wat veranderen moet. Heer Jezus, wij bidden voor uw geest. We willen het verwachten van uw geest. Verheerlijk uzelf deze avond, in Jezus' naam. Amen. Ja, dat is een heerlijk begin, hè? Met onze Jezus, zeg maar. En dat je weet, als je hem om vraagt, zegt de Bijbel, dan komt hij. Nou, en dat is alweer iets, dus wat we moeten geloven. Wij moeten geloven dat God een beloner is. Dat hij doet wat hij zegt. Nou, ik wil eerst iets vertellen van mijn drukke weekend. Niet heel veel. Maar er was een jongerenconferentie. Er konden maximaal 80 jongeren naartoe. Die waren er ook. En ik 15 tot 20 mensen begeleiding. Ongeveer 100 mensen. En die jongeren die waren van 17 tot 30 jaar. Dus iedereen wie zich nog 30, wie 30 is, mag ze nog steeds jongeren noemen. En dat is misschien heel fijn. Maar er was een mooie groep mensen. Uit alle hoeken en standen qua achtergrond, qua kerk. Of geen kerk of wat dan ook. En die waren daar. En het was een weekend. En het was best grappig. Want het thema was One Life to Live. Ja, ik denk dat past wel bij mij. Ik heb ook eerst aan Arjan gezegd. Heb je mij daarom gevraagd? Nee, ik wil dat jij ook op spreken, zegt hij. En dat was eerst Arjan zelf vrijdagavond gesproken, zondagmorgen in de Leander gesproken, zaterdagavond moest ik spreken, zondagmorgen opnieuw. En gistermiddag heb Job van Beek nog gesproken, sommigen kennen Kees van Beek, zoon van Kees van Beek. Krachtige spreker, heerlijke kerel om mee om te gaan. Maar het was wel mooi, gistermiddag nadat ik gesproken had, uurtje na de tijd was er een maaltijd met z'n allen en wij zaten met een groepje aan de tafel. En dan kwamen de 2 dames, die kwamen bij, die gingen naast mij zitten. En mogen wij hierbij zitten, de zaal was vol, ja, tuurlijk gaan zitten. En toen zegt dat ene meisje, ik wil je bedanken, dat was een hele mooie boodschap van net. En dat vind ik altijd lastig om op te reageren. Maar er zit, iemand anders zit naast mij, een broeder, en die vraagt aan haar, vertel, wat was er zo mooi? En toen zegt dat meisje die ernaast zat, die zei toen, omdat wij, vooral de boodschap van gisteravond, van zaterdagavond, omdat wij gisteravond er een nieuwe zus bij hebben gekregen. En toen werd ik ook nieuwsgierig. Ik zei, oké. Okay. Ik zei, wat is daar gebeurd? En toen zei dat meisje wat naast mij zat, die begon te vertellen. Ze zegt, nou je mag best weten, nou, hoe wonderlijk God werkt, hè. Sommige mensen zeggen, we mogen onze kinderen niks meer, zeg maar, verbieden of iets van hun eisen. Maar zij zei, ik had totaal geen zin in dit weekend. Ik wilde hier absoluut niet naartoe, maar mijn ouders hadden gezegd, als jij meer wilt een weekje skiën, ga je eerst het weekend daar naartoe. Ze zegt, ik had er niks mee. Ik vond het wel goed, maar ik dacht, het skiën gaat me niet mis. Ik ga er wel zitten. Het is niet anders. En zo is zij gaan zitten. Maar ze is door die vrijdagavondboodschap aangeraakt. Ze is door die zaterdagmorgen aangeraakt. En zaterdagavond na de boodschap, die ik gesproken had, gaan ze in groepjes uiteen. Zitten ze met een groepje bij elkaar, zit er ook een mentor bij. En er is een meisje die komt naar aanleiding van die boodschap in volledige overgave. En zij geeft volledig hart aan Jezus. En zonden eruit, alles opgeruimd en Jezus uitgenodigd en gekozen om voor Jezus te willen leven. En toen zegt zij wie naast mij zat, en toen zat ik daar en toen werd ik voor het eerst aangeraakt. Toen dacht ik, maar dit is wat ik ook wil. En toen vroeg die mentor, meteen een moment daarna, en ik geloof dat de geest wordt geleid, wat doet dit met jou? En toen zegt dat meisje, zegt, dus zie je hoe belangrijk het is als we aan mensen soms vragen, wat doet dit nou met jou? En toen brak zij, toen zegt ze, toen dacht ik ook bij mezelf, iedereen kan ook de rambam krijgen, zeg maar. Ik gooi alles eruit. Ik wil dit ook. En dat heeft ze gedaan. Ze hebben haar leven naar Jezus gegeven. Dus er waren twee jonge dames waar we naast zaten en ze hebben haar leven naar Jezus gegeven. Dus die conferentie is meer dan geslaagd. En misschien zijn er meer gered, ik weet niet hoe het zit, maar er waren er twee waar ik gewoon even iets hoorde, zeg maar. En dan denk ik, ja, ik kan soms moe zijn, soms afgemat zijn. Maar er komt straks een tijd, dan gaan we elkaar feest vieren. Dan heb ik alle tijd om uit te rusten. En dan gaan we genagenieten van deze dingen. Maar dit is het doel, zeg maar. Dat mensen gered gaan worden van de eeuwigheid. Het is gaaf. Thema, Gods stem verstaan. Ik heb erbij gezet, wat heel belangrijk is. Geloven is een must. Wij moeten geloven. Ik wil bij jullie beginnen in Genesis 1, vers 25 tot en met 27. Ik kan veel eerder beginnen te lezen, maar dat doe ik niet omwille van de tijd. Maar daar heeft God allemaal dieren geschapen, vissen en andere dieren, naar hun soort, staat in de Herziende Statenvertaling. Maar in andere vertaling staat naar hun aard, zeg maar. En dan lees ik vanaf vers 25. En dan staat er, Genesis 1 vanaf vers 25. En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, naar hun aard. Het vee naar hun soort en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Naar zijn aard ook, snap je? Dus volledig naar hoe God in elkaar zit, is een mens gemaakt. Dat is op zich heel bijzonder. Wij hebben emoties. God heeft emotie. We hebben liefde in ons hart. God heeft liefde. Snap je? Wij kennen het gevoel van rechtvaardigheid, niet rechtvaardigheid. Wij zijn een best bijzonder iets wat geschapen is. Heel wat anders dan een dier, zeg maar. En er staat hier heel duidelijk, wij zijn naar zijn beeld geschapen. Naar de aard van God. En het is heel belangrijk dat wij dit pakken. Wat er staat, en God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hem. Nou, waarom begin ik hier zo? Omdat ik iets wil beginnen over de natuur van God. Als wij de Bijbel gaan lezen en gaan bestuderen, dan zien wij dat God zijn natuur een geloofsnatuur is. De Bijbel zegt, zonder geloof kunnen wij God niet behagen, of niet? Zonder geloof kunnen wij nooit gered worden. Wij hebben God nooit gezien, maar wij moeten geloven dat hij bestaat. God heeft een geloofsnatuur. Nou, als wij kijken, ik lees gewoon die tekst, iedereen hoeft niet alles op te zoeken. Hebreeën 11. Vers 6, daar staat, zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is, dus dat hij er is, en dat hij beloont wie hem zoeken. Hier zien we weer, God zijn natuur heeft altijd met geloof te maken. En hij heeft ons geschapen naar zijn aard. Dat is duidelijk, hè? Dat kunnen we makkelijk volgen. Nou, dus, als wij dus omgang met die God willen hebben, dan moeten wij dus ook een geloofsnatuur hebben. Anders zitten we op een ander level. Kunnen wij die pakken? Wij moeten een geloofsnatuur hebben. En als onze natuur, ja, die is toen doodgegaan, daar hebben we het over gehad, maar als we wedergeboren zijn, zijn we levend gemaakt, en dan is onze nieuwe schepping is een geloofsnatuur. En daar moeten wij uit leven, dat is belangrijk. Want dan hebben we net hier lezen in Hebreeën 11, vers 6, dus die tekst, ik lees hem opnieuw. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Zie dat? Dus als wij het geloof in de kast laten en gaan redeneren, gaan we nooit God behagen. We gaan hem nooit begrijpen, we gaan hem nooit verstaan. Helemaal niks. Dus, maak die tekst af. Want wie tot God komt, dus als jij vragen naar God hebt, want wie tot God komt, moet geloven dat hij is, dus dat God werkelijk is, nou dat geloven wij wel, en dat hij beloont wie hem zoeken. Dus er staat heel duidelijk, hoe moet onze natuur zijn? Wij moeten een geloofsnatuur hebben. En als wij God een vraag stellen, dan moeten wij geloof hebben dat hij daar antwoord op geeft. Nou, hier begint al iets in ons denken, denk ik. Want hoe vaak leggen wij allemaal dingen voor de Heer neer, en dan bidden wij voor dingen, maar hebben we ook geloof in ons hart dat dit gaat gebeuren? Nou, dat valt nog wel eens tegen, tenminste bij mezelf nog wel eens. Dan krijgen we de tweede. Wij moeten nog iets in ons hart hebben. Dat is genade en barmhartigheid. Dat is eigenlijk de Heer Jezus, die moeten wij in ons hart hebben. In Titus 2 staat dat. Dan gaan we naar Titus 2. Bob, ik blaad het heel lastig op mijn plankje. En daar staat Titus 2 vanaf vers 11. Het staat bij mij boven de zaligmakende genade van God. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen. En in deze tegenwoordige wereld bezonnen rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten. Maar dan vooral vers 11. Want de zaligmakende genade van God is verschenen naar alle mensen. Wie wat hier bedoelt, zaligmakende genade? Dat is de Heer Jezus. Dat is de Heer Jezus zelf. Het gaat hier over de Heer Jezus. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Nou, we hebben net gezegd, ik probeer jullie mee te nemen in een bepaalde richting, dat onze natuur geloof moet zijn. Dus als wij God iets vragen, of als daar iemand ziekte heeft, of als iemand demonisch belast is, Dan kunnen wij zeggen, ga weg in Jezus' naam. Maar hebben wij geloof dat bij God alle dingen mogelijk zijn? Snap je? Hier komt het al. Wij moeten geloven dat het bij God alles mogelijk is. En dan zal die gaan, dan moet die gaan. Dus dat is de geloofsnatuur. Wat moeten wij verder hebben? Wij moeten aan de andere kant een natuur hebben van Jezus. En dat was genade. Hij is de zaligmakende genade. Wij moeten die zaligmakende genade van Jezus in ons hart laten dalen. Dat wij daar een beeld van worden. Dus dat wij mensen zijn die genadig zijn. Wij moeten genadig zijn. Als wij niet genadig zijn, laat ik het anders zeggen. Als wij makkelijk oordelen, dan zijn we niet genadig, snap je? Daarom hebben we hier ook van die 7 regels, hè, die binnenkort staan die paaltjes hier op tafel. Daar staat bij, ja, wij veroordelen elkaar hier niet, snap je? Wij gaan liefdevol met elkaar om. Wij praten niet over elkaar, maar we praten met elkaar. Als we over elkaar praten, dan oordelen wij. Snap je? Dan is er weinig genade in. Dus hier gaat het om. Hier staat letterlijk, want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Dat is de Heer Jezus. En Jezus zelf is genade. En als ik naar mijn leven kijk, dat ik gered kon worden, dan weet ik, hij is genade. Nou, dan zegt hij, kijk met die ogen de wereld in. Want als wij niet mensen oordelen veroordelen, maar gewoon genade voor hem, ook al doet hij het hopeloos mis, ook al heeft hij het week na week over jou, maar als je genade voor die persoon hebt, dan blijf je de vrede van God in je hart houden. Dat is mega belangrijk. Want ik denk, als wij niet de vrede in ons hart hebben en niet geloven dat wij, kijk, eigenlijk is het dit. Wij zijn een level hoger gezet. Op het moment dat we zijn wedergeboren, zijn wij dus een nieuwe schepping geworden in Jezus. En leven wij uit Jezus. Maar als wij dat leven willen leven, dan moeten wij dus hetzelfde als hem leven. En dan moeten wij dus een natuur van geloof aannemen. Als hij iets zegt in zijn woord, dan geloven wij dat. Als wij God zijn leven zelf of Jezus zijn leven hier op aarde gaan bekijken, daar hebben we het vorige keer over gehad, dan zien wij in zijn leven niet anders als doorbraak na doorbraak. Overwinning na overwinning. Want hij geloofde alles wat God van hem zei. Of wat God tegen hem zei. En wat mensen tegen hem zeiden, vond hij niet interessant. En omdat hij geloofde wat God tegen hem zei en daaruit leefde, had hij doorbraak na doorbraak. Nou, wij hebben hetzelfde leven ontvangen als de Heer Jezus. Zegt 1 Johannes 5, vers 12. Er staat letterlijk dat wij, die hem aangenomen hebben, dat leven hebben ontvangen van de Heer Jezus. Dus in ons leven, wij kunnen dus een leven leiden van doorbraak naar doorbraak. Daar heb ik toen pas ook over gehad, over onze identiteit. Maar dat moet gepaard gaan met geloof. En met genade in ons hart. Genade is ook zo eentje, die is mega belangrijk. Die genade is zo belangrijk. Want als wij geen genade of voor mensen hebben, of voor andere dingen hebben, of voor fouten hebben, dan zijn we de hele dag aan het roddelen. En die roddel, die rooft alle vrede in ons hart weg. Ik ga even een vers uit 2 Korinthe 5, vers 17 opnieuw lezen. Op de een of andere manier heb ik die de laatste 3 weken al 26 keer gelezen op verschillende studies. Komt iedere keer terug. Daar staat dat wij een nieuwe identiteit zijn geworden. Ik geloof dat het belangrijk is dat wij leren te leven niet meer uit ons oude vlees, maar uit onze nieuwe identiteit. Laat ik het zo zeggen. Zolang wij nog uit onze oude identiteit, uit ons vlees leven, en de dingen van het woord niet nauw nemen, en het niet ontvangen in geloof, en geen vrede in ons hart hebben, en niets gaan opstaan in ons nieuwe ik, gaan we nooit zijn stem verstaan. Echt niet. Gaan we nooit zijn stem verstaan. Kijk, wat een keer geluk, hè. Maar je gaat niet zijn stem verstaan. Nou, daarom lees ik die tekst opnieuw. Daarom staat er in 2 Korinthe 5, vers 17. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Ik heb het daar de vorige keer ook over gehad. Daarom, als iemand in Christus is. Als iemand dus in Christus is, heb ik vorige keer ook uitgelegd. Dan is hij in de gezalfde. Christus is de gezalfde. Gezalfde wil zeggen, hij heeft de geest op zich. En als wij in Christus zijn, de dingen van God doen, gaan opstaan in onze nieuwe identiteit. Nee, mijn oude ik is dood, die is gestorven. En je gaat opstaan in jouw nieuwe identiteit in Jezus, dan ben jij in Jezus. Dan ben jij in de Messias, in de gezalfde. En als jij in de gezalfde bent, dan staat hier dus eigenlijk dat je wordt geleid door de Heilige Geest. Daarom, als iemand in Christus is, dan is hij een nieuwe schepping. Als hij geleid wordt door de Heilige Geest, is hij een nieuwe schepping. Maar wij worden alleen geleid door de Heilige Geest, als wij dus gaan opstaan in onze nieuwe identiteit. Mega belangrijk. Ik heb daar gisteren ook iets over verteld. Ik heb van zoveel mensen gehoord dat ze zijn van, wordt ons nooit geleerd. We moeten opgaan staan in een nieuwe identiteit. Echt. En dat kan alleen als onze natuur wordt aangepast naar de aard van God. Dat wij uit geloof gaan leven. Kunnen we bij me in? En we kunnen alleen uit geloof leven en uit onze nieuwe identiteit als daar rust en vrede in ons hart is. En die begint dus, ik denk dat 80% van de onvrede in ons hart weg is, als wij gewoon denken van wat God van mij vindt, dat vind ik belangrijk. En wat de wereld van mij vindt, daar ben ik dood voor. Want dat is dood voor God. En ik wil daaruit leven. Ik laat me nooit weer aanklagen op iets wat vanuit de wereld naar mij toe komt, terwijl God anders zegt, snap je? Daar moeten wij dood voor zijn. Voor een mening van wie dan ook, daar moeten wij dood voor zijn. Ik kom 3-4 keer in de week kom ik van de trap af, 's morgens, als ik uit bed kom. En dan zeg ik letterlijk hardop, Heer, ik ben dood voor wat de wereld van mij vindt. En ik wil er dood voor zijn, Heer. En ik wil alles wat van u is en wat u tegen mij zegt, daar wil ik voor leven. Ik spreek het hardop uit, het is mega belangrijk. Ik denk dat het verveeld is voor Satan. Als ik van de trap afkom, dat ik zeg van, joh, je doet je best, maar ik ben er dood voor. Dan gaat de hele kerk hier op de kop staan en moeite met mij. Maar als ik het moet vertellen, vertel ik het wel. Snap je? Want ik ben dood voor de mening van wat de mensen vinden. En dat moeten wij ons toe-eigenen. Want als we ons dat toe-eigenen, dan worden we op God gericht. En dan kan Hij zijn dingen in mijn leven zeggen. En als wij zelf stoppen met oordelen, worden wij veel leukere mensen. Want de Bijbel zegt, ieder woord wat we uitspreken, zijn kracht in. En de Bijbel zegt ook, als jij een ander oordeelt, zo wordt zelf ook beoordeeld. Of niet? Die tekst kennen we toch? Dat zegt de Bijbel duidelijk. Maar het is ook zo. Als wij vanavond bij iemand op visite gaan, en jullie krijgen bijvoorbeeld vanavond, ga je helemaal bij iedereen bij elkaar op visite, en jullie krijgen het negatief over mij, hè? Dat kan heel makkelijk. En je praat daar de hele avond over door. Dan weet ik zeker als je om 12 uur naar huis gaat, dat niemand met de volle vrede in zijn hart naar huis gaat. Maar als je het niet over mij hebt, maar gewoon zegt, wat is die God groot en goed? En wat heeft hij ons lief of niet? Als je daarover praat en een paar dingen uit zijn schepping gaat bekijken wie die werkelijk is, dan weet ik zeker dat iedereen met vrede in zijn hart naar huis gaat. Zie je dat? Dus als wij een ander oordelen, oordeel ze meteen bij ons. En meteen de vrede weg. Kennen we dat gevoel? Ik ken het wel. Ik heb het wel zo meegedaan. Jullie natuurlijk niet, maar ik wel. Ik ken het gevoel wel. En ik ben erachter gekomen, als je de Heer Jezus gaat bestuderen, wie heeft Hij nou veroordeeld? Wie beoordeelde Hij? Wie haalde Hij onderuit? Over wie roddelde Hij? Als ik kijk naar, vind ik altijd heel mooi, Lucas 15 staat ook heel duidelijk. Maar als ik kijk naar het leven van de Heer Jezus, wie kwam er iedere dag opnieuw bij Hem? De hoeren en de tollenaars. Maar ik weet zeker dat de Heer Jezus de eerste dag veroordeeld had, dat ze de tweede dag niet weer waren gekomen. Maar ik denk dat hij gewoon zei, oh, voor jou. Snap je? Hij had ze lief. En dat is echt wat in ons hart moet veranderen. Wij moeten mensen lief hebben. Ongeacht wie of wat hij heeft gedaan. God heeft het wel. Hij heeft ieder mens lief, ongeacht wie. Dit zijn basisprincipes. Als wij dit niet in ons hart toelaten, ieder mens liefhebben. Leven uit een nieuwe identiteit. Wie we zijn in Jezus. En we zijn niet genadig voor mensen. Als we dit wel gaan doen, daaruit gaan leven, we wangenadig voor mensen, dan krijgen we de vrede van God in ons hart. En dan gaan wij ook, en nu komen we straks ook bij de belangrijkste ervan, als wij dus ook geloof hebben voor zaken, dan gaan we hier een groei in krijgen, maar nu komt de allerbelangrijkste, en dat is, dat kan alleen als je intimiteit met God hebt. Intimiteit met God. En ik geloof zelf, dat al die andere dingen waar ik het net over had, als die in jouw leven spelen, denk ik dat er weinig intimiteit met God is. Maar als ik zelf met de Heer begin 's morgens, ik prijs hem en ik loof hem en ik dank hem hoe goed hij voor mij is. En ik ga zo de dag in. Kijk, heel veel mensen die zeggen, ik bid de hele dag met God. Ik bid niet de hele dag met God. Ik heb momenten dat ik bid. Maar ik heb ook momenten dat ik gewoon gemeenschap met mijn vader heb, snap je? Ik heb gemeenschap met mijn vader, dat is iets anders. Het is ook goed dat je dit gaat onderscheiden, zeg maar. Ik weet dat er heel veel van jullie de hele dag door wel met God contact hebben, zeg maar. Maar ga het gewoon eens zien als gemeenschap met je vader. Dat je niet altijd in gebed of zo achter het stuur zit. Maar gewoon, pa, wil je eens meer kijken? Hoe zou je dit willen doen? Of de Heer zegt, maak al jouw hartsverlangens bekend aan mij. Of waar je mee zit. Gewoon op die manier in de rust en de stilte. Ga zomaar eens liggen op een bed. Neem gewoon eens tijd en blijf eens 20 minuten helemaal stil. Bid ook eerst dat alles stil zal zijn. En maak dan gewoon je hart aan de Heer bekend. Hè. Dan zul je gaan zien, hè, als je ergens mee worstelt. Hè, ik heb dat vaak gehad, hè, dan zag ik het zakelijk niet. Of dan dit of dat of wat dan ook. En was ik het kwijt, dan denk ik, dat gaat nooit goed. En dan bad ik op die manier en dan zei ik, Heer, ik weet het niet. Ik weet het niet, ik zie het niet, ik weet het gewoon niet. En dan praat ik die dag. En s'avonds kwam ik met Anne aan de koffietafel. En dan praat ik over die dingen. En zei Anne, maar nou eens zo doen. En dan dacht ik, hey. En dan dit ook zo gaan, en dat zo gaan doen, joh. En dan komt er zo'n plant, joh. En we zeggen, we gaan linksaf. Hier gaan we naartoe. Dit gaan we doen. En dan zien we het weer, en dan gaan we weer. Kennen we dit? Herkennen wij dit? Hebben we dit soms in ons leven, zeg maar. Maar dat is niks anders dan de Vader, snap je? Hij is in mij. Hij is altijd bij mij. En dit moeten we gaan leren onderscheiden. Maar dat kunnen we alleen onderscheiden als wij zijn liefde en zijn vrede in ons hart hebben. En als wij intimiteit met hem hebben. Als we intimiteit met de Heer hebben, dan weet ik zeker, ik kan om 10 uur, als ik om 9 uur de Heer heb geprezen, om 10 uur, kan ik anders ook niet hoor, maar niet iemand een poort uittrekken met een auto, ik zeg maar iets. Gek voorbeeld. Ik weet zeker dat het veel moeilijker is om over iemand te roddelen als je een hele goede tijd met de Heer hebt gehad. Dan weet je, voel je naar, nee, dat kan niet. Dat kan niet. Ik heb soms dat ik echt na de tijd denk, oh man, ik was veel te snel. Ik moet terug. Ik moet zijn. Ik was hier te snel met mijn mond. Dat had ik niet moeten doen. Daar begint het met zijn stem te leren verstaan. Alles zit in die intimiteit met hem. Eigenlijk staat er, als je dat gewoon kijkt, en de Heer Jezus die ging ook heel veel natuurlijk met zijn discipelen om. Hè? Hij onderwees ze 3 jaar lang. Maar als je leest in Matthäus 5, dat is de bergrede. Als je daar leest, Matthäus 5. Ja, ik ga het niet helemaal lezen, maar ik ga er gewoon iets van zeggen. Vers 1, daar staat. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. Dus hij zag die hele menigte. Ze ging achter hem aan, constant. Maar wat staat er? Hij ging er niet naartoe. Hij ging de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. Dus wat deed de Heer Jezus? Hij werd helemaal druk om hem. En al die mensen die achtervolgden hem. En dan staat er, hij ging de berg op. Hij zag een rustige de plek. En hij ging daar zitten. En een poosje later kwam die discipelen. En dan gaat hij die discipelen weer onderwijzen. En die discipelen die zaten daar in de rust, in de stilte, boven op de berg, aan de voeten van de Heer Jezus. En ik denk dat het dat is. En dan moet je kijken wat hij onderwijst, joh. De onderwijs die er staat bij mij, de zaligsprekingen, het zout van de aarde en het licht op de kandelaar, Jezus en de wet, Jezus en de traditie, het geven van aalmoezen, het gebed des Heren, het vasten, bezorgdheid, de splinterende balk, gebedsverhoring, de nauwe poort, de wijze en de dwaze bouwen. En dan komt hij bij Matthäus 8, de reiniging van de melaatsen. En dan staat er, Toen hij van de berg afgedaald was, volgde een grote menigte hem. Goh, Matthäus 5, 6 en 7, snap je? Zaten de discipelen aan zijn voeten. Die zaten niet 5 minuten bij hem aan de voeten. Die zaten gewoon heel lang aan zijn voeten en zij hoorden van hem. En dan ga je hem begrijpen. En als dan na de tijd, wanneer Jezus naar de hemel is gegaan, zijn geest heeft uitgestort in de discipelen, ja, dan zie je wat er gaat gebeuren, dat de Heilige Geest erbij komt. Als de Heilige Geest erbij komt, de power en de kracht van de geest, de zalving van de geest. Kijk naar Petrus, hij ging preken, 3000 Israëlitische mannen gaven hun hart aan Jezus, bekeerden zich en lieten zich dopen, staat er in Handelingen 2. Dus wat is hier aan de hand? Wij in onze nieuwe schepping zijn in Christus, in de gezalfde. Wij worden dan geleid door de geest. Dus die geest en die kracht en die power is in ons. Nou, als wij aan de voeten van de Heer Jezus zijn, intimiteit met de Heer Jezus hebben, gemeenschap met de Heer Jezus hebben, dat wij beseffen dat wij in onze wedergeboorte één met hem zijn geworden. Hij heeft zich met ons verzoend en wij met hem. Ik noemde gisteren, kwam in mijn gedachten, had ik het ook op dit punt. Ik noemde dat gisteren getrouwd in gemeenschap van goederen met onze Heer. Ik heb mijn shit meegenomen en hij heeft zijn alles meegenomen. En wat hij vooral mee heeft genomen, was enorm veel genade en barmhartigheid om uit te leven. En dat vond ik heerlijk. Want als wij naar ons leven kijken, dan valt het tegen om intimiteit met de Heer Jezus te hebben. Dan valt het tegen om niet te roddelen. Om te leven zoals hij wil. Vaak zitten wij snel in zonde. Vaak vertellen wij een verhaal net op onze manier, zeg maar. Maar de Bijbel zegt, een halve is een hele. En zo zijn er zoveel dingen in ons leven. Maar als wij dat gaan zien, ik ben een gemeenschap van goederen getrouwd met deze Jezus. Alles wat van mij is, heeft hij overgenomen. En alles wat van hem is, is ook van mij. En daar mag ik uit leven. Dat is groot, hè? En als ik dan kijk dat zijn genade zo overvloedig is naar mij, dat ik daar zo vol gas uit mag leven. En ik weet wie ik ben, dat ik dat nodig heb. Als we dat zien, op die manier intimiteit met Jezus hebben, dat wij ervaren, hij heeft echt voor mij betaald aan het kruis op Golgotha. Voor mij. Voor mij. Laat het doordringen in jezelf. Ja? En hij oordeelt mij nooit weer. Hij zegt, wie in mij is, is buiten het oordeel, of niet? Die wordt nooit weer geoordeeld. Daar is alleen maar genade en barmhartigheid voor, om uit te leven. Nou. En dan gaan wij de straat op, vol genade en barmhartigheid, de eerste bibliotheek komt die oordeel nog radicaal aan de grond af. Snap je? Wij, die wedergeboren zijn, moeten het beste van iedereen op deze hele wereld begrijpen hoe belangrijk het is dat iemand je genade geeft. Maar God heeft het ons gegeven. En als hij het ons niet had gegeven, hebben we allemaal van de planeet afgeveegd. Dit is zo belangrijk. Waarom vertel ik deze dingen? Het gaat over de stem van God verstaan. Maar waarom vertel ik deze dingen? Wij willen allemaal de stem van God verstaan. Ik heb zo vaak, en dan vragen ze ook, wil je hier iets over vertellen? Ja, dat wil ik wel. Ja? Maar hoe doe je dat? Maar hoe hoor ik dan die stem? Hoe doe ik dan dit en dat? Het is met de Heer leven. Het is gewoon je leven afleggen. En op gaan staan in je nieuwe identiteit. En we hebben altijd een maar. Ja, maar dit, maar mijn leven. Nee, de Heer zegt gewoon, doe dit. Gisteravond was nog iemand bij mij. Mooi gesprek meegaat. Kijk, binnenkort wil ik wel laten dopen. Maar ook hij wil graag de stem van de Heer verstaan. Hij wil ook graag dit en dat sowieso, noem maar op. Ja. Maar als je al niet bereid bent om je gewoon te laten dopen, noem maar op. Waarom weet je dat? Wat bedoel je dan? Ik wil de stem van de Heer laten verstaan. Je bent ongehoorzaam. Heb ik ook zo gezegd. Ja, nee, ik ben er al uit. Ik ga het doen. Ik zei 22e doopdienst. Jongens, 22e is trouwens de doopdienst. Dan weet je dat. Voor iedereen die nog niet gedoopt is, de 22e. Ik wil niet flauw zijn. Als ik vraag aan iemand, waarom laat je nog niet doop? Dan gaat het alleen maar om de familie. Alleen maar om familie. Maar wat zegt onze Heer? Als je familie belangrijker is dan ik. Dan zitten we volledig in onze oude identiteit. En mensen vinden mij soms te radicaal, maar de Bijbel zegt het gewoon. De tijd is kort. De oogst is groot. Zeg iedereen amen op. Er zijn weinig arbeiders. Iedereen zegt amen op. Maar waarom is er niemand krachtig, vol van de geest? Omdat we aan het einde van de rit niet afleggen wat we moeten afleggen. En dat we gewoon niet gehoorzaam zijn als de Heer ons iets duidelijk heeft laten zien. Dan moet niemand zich veroordeeld voelen, hè? Of wat ik zei, als je nog niet gedoopt bent. Maar God heeft genade voor iedereen. Dus hier moet je zelf een weg in gaan zoeken. Ben ik door voor wat Richard zegt? Of kan het misschien zijn dat vanavond de Heer door me heen sprak dat ik gewoon moet doen? Kan ook zijn. Maar nu heb je dus een vraag in je leven. Nu is er dus een vraag en dan kun je dus vanavond naar huis gaan. En dan kan je gewoon zeggen, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? En toen had ik pas een keer iemand die zei van, ja, de Heer hebben we nog niet bekendgemaakt. Nou, ik zei, dat heeft hij wel, al 2000 jaar geleden. Ik zeg, Handelingen 2 vers 38 staat er keurig in. Bekeert je, geloof de evangelie en laat je doop, zeg maar. Ik zeg, het is zijn woord, het is de Heer zelf, zeg maar. Maar hier komt het erop aan, hè. Leeft ons oude ik nog? Of is die dood? Maar dit is het gewoon. Zo hebben we allemaal dingen in ons leven. Ik heb zelf heel lang gehad met zwart doen, met zwart werk. Ik ben er gewoon mee gekapt. Doe het gewoon nooit weer. Ik wil het gewoon niet. Kan me iets overkomen. Raad niks goed, noem maar op. Maar mijn keuze is dit, ik doe het niet. Heer, wat u wilt, ik zal het doen. Wat u van mij vraagt. En er zijn soms hele gekke dingen. Want ik hoorde pas dat iemand, die zei ook, Heer, ik wil dat u mij gebruikt. Was in Afrika, een paar jaar geleden. En toen zegt de Heer, zegt tegen hem van, Oké, hij was op weg naar de supermarkt. Jij gaat straks in de gangpad plat op je buik liggen, een minuut lang. Ja, ik dacht, wat is dat dan? Hij komt in die supermarkt en hij had toen aan de Heer beloofd dat hij de Heer zijn wilde doen. En hij ging het doen, hij ging een minuut lang plat op de grond liggen. En hij gaat erop staan, toen komt de kerel naar hem toe, in tranen, en die zegt, ik heb vanmorgen gebeden aan de Heer, als u werkelijk leeft, moet er vandaag iemand in de supermarkt een minuut lang plat op de buik liggen. Hij werd gered voor de eeuwigheid. Komt zo nauw. Stem verstaan, snap je? Ik denk aan mijn mama al verstaan. Alleen ons vlees zit vaak in de weg, snap je? Het komt zo nauw. Wij willen allemaal die grote oogst. We willen allemaal dat bulten mensen gered gaan worden. Maar als hij dan niet in ons vlees mag of kan snijden, gaan we het nooit in die volle. Mensen komen soms naar voren. Nee, hele rijen soms. Wil je binnen? Nee, ik wil vervuld worden met de geest. Wil je handen opleggen, alles en nog wat, noem maar op. Ja? Ik denk 80% zich gewoon moet bekeren. In de waarheid van de Bijbel moet gaan leven. Vol van de geest. En zul je branden voor koning Jezus. Snap je? Het zit zo vaak in. Wij willen wel heel vaak het geweest. Het is net dat ik jullie strafprediking geef. Dat is niet de bedoeling. Ik wil dat de ogen open gaan. 12 discipelen bereikten de hele wereld. En hoeveel zit me hier? Vol van de geest? Hoeveel? Kijk, Stefanus was maar een simpele diaken. Nee, ik zeg er extra. Er zijn mensen die kijken in rangen en standen. Ja? En dan vinden ze een oudste meer dan een diaken. Maar ik kan geen oudste in de hele Bijbel nakijken. Wie meer tekenen en wonderen in zijn leven heeft, gaat dan Stefanus. En waarom had Stefanus dat? Ik zal die tekst voorlezen. Zij hadden diakenen nodig, hè? Dat was met de eerste gemeentes. Zij hadden diakenen nodig. Want er kwam trambelant onder Grieks sprekende vrouwen, de weduwen en met de hele mik door elkaar, zeg maar. Ik doe de korte versie. En hadden ze diakenen nodig. En toen werd er gezegd, Handelingen 6 vers 4, vanaf vers 2 doe ik, de hele lijn. En de 12 riepen de menigte van de discipelen bij zich en zeiden, het is niet behoorlijk dat wij nalaten het woord van God te verkondigen om de tafels te dienen. Dus die oudsten in de gemeente, die waren alleen nog maar bezig met alle werkzaamheden te doen, zeg maar. Terwijl ze het woord niet meer konden dienen. Zie je dat? Dat is wat hier staat. En de 12 riepen de menigte van de discipelen bij zich en zeiden: het is niet behoorlijk dat wij nalaten het woord van God te verkondigen om de tafels te dienen. Zie daarom uit, broeders, naar 7 mannen uit uw midden, van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest en van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen. Wij echter, die oudsten, zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. Dus die werden geroepen als diaken, en wij zelf blijven gewoon bidden en het woord verkondigen, zeg maar. En dit woord behaagde heel de menigte. En zij kozen Stefanus, een man vol van geloof en van de Heilige Geest. Vol van geloof. Daar hebben we de eerste. Dezelfde natuur als God. Vol van geloof. Wat God hem maar zei, dat geloofde hij gewoon. Als God in zijn woord tegen ons zegt dat wij op slangen en schorpioenen kunnen treden, dan kunnen wij dat. Dat geeft ons niet zal deren. Als wij dat geloof voor hem, zal geeft ons niet deren. Vol van geloof. Dus niet 80% geloof, vol van geloof. En van de Heilige Geest. Nou, als jij vol bent van de Heilige Geest, helemaal vol van de Heilige Geest, dan wil dat zeggen dat er niet iets anders meer bij in zit, of niet? Alleen maar Heilige Geest. En waar deze man kwam, werden mensen genezen, mensen werden bevrijd, er gebeurde van alles. Maar ze moesten hem niet, hè? We weten hoe het af is gelopen. Ze hebben hem gestenigd. Daar was dus Paulus bij, Saulus was erbij, die past op de jassen, staat er. Maar hij zag de Heer Jezus staande aan de rechterhand van God de Vader. Maar hoe kwam dat? Dat was niet alleen voor Stefanus bedoeld, dat kunnen wij allemaal. Als wij vol zijn van de Geest. Zie je? Als wij vol zijn van de Geest. Dit is gewoon God zijn stem verstaan. Gewoon gehoorzamen aan zijn woord. En het begint dus heel eenvoudig. Als je gered bent, dan laat je dopen. Ik wil er niet op doorhalen. Maar dit is de eerste. Waarom zit hier zoveel geestelijke strijd? Denk ook aan. Als je deze stap hebt genomen, wordt de rest nog veel makkelijker. Je hebt ook altijd voor mensen. Ik weet zeker, de mensen die zich hebben laten dopen. En die uit een traditie komen waar het niet bekend is. Dan zegt iedereen, denk ik nu met mij. Ja, tot die dag dat ik het moest doen, heb ik zoveel strijd gehad van de hele familie. Maar toen ik het gedaan heb, heb ik daarna het nooit geen weer geworden. 8 van de 10 geval. Toen was het over. Toen was de doorbraak was er. Toen was het over, Gerrian, luister je wel. En, grapje, is dat het mooiste ding als flow. Wij kunnen heel veel voor elkaar uit, zeg maar. Dit is de stem van de Heere verstaan. Ik ga verder hoe we nog een stukje letterlijk verstaan. Jesaja 59 vers 1 en 2. Dat is een tekst die in mijn leven zelf heel belangrijk is geweest. Ik was ooit in Kreunenbach. Je mag hem opzoeken. Jesaja 59 vers 1 en 2. En er was een bijbelschoolweekend, Eddie Bakker was daar, en ik was daar, Ariel Baan en nog wat en zo. En we zitten na de tijd, na die avond bij elkaar en na te genieten van een mooi weekend was dat ook, was ook zo'n weekend. Hetzelfde als voorbijgaande weekend. En wij zitten daar bij elkaar en we deden naar vroeger en we deden sowieso. Nou, ik heb vroeger wel een beetje met vuurwerk gehandeld. En het was niet helemaal legaal. Dat was voor mij weer de geboorte. Dat was op een gegeven moment een beetje uit de hand gelopen, denk ik. Denk wel of niet. En ik vertelde dat eigenlijk in geuren en kleuren hoe we dat deden. En toen was ik uitgepraat. En toen zegt Eddie Bakker, zegt tegen mij, Richard, zegt hij, heb je dit al verbroken in de naam van Jezus, iedere binding die je erop hebt gelopen? En ook zo strak tegen mij. Ik zei, nee joh, nooit over nagedacht. Hij zegt, dat zal ik maar direct doen, zegt hij. Hij zegt niet om het een of het ander. Hij zegt, maar als wij bepaalde zonden in ons leven, of hebben gehad, zeg maar, en het ook nog bijna verheerlijk vertellen, dan is er waarschijnlijk een binding aan, wie jou verduistert. En ik zal je nog sterker vertellen, als je dingen doet die niet recht zijn, en Satan wil een binding jou, die kan in jouw leven komen. Hij zegt, ik ken 3 jonge mannen, die net zoals jou, allerlei handeltjes deden, die niet recht waren, maar allemaal in de 40 hebben ze de kanker gekregen, zegt, die zijn ze overleden. Ik schrok me weersloos, joh. Hij zegt, ik zeg niet dat dit zo is, bij jou of dit of dat of zo. Maar pas ermee, ook als jij iets in je leven in de duisternis vasthoudt. Je moet het verbreken, maar Satan komt altijd via duisternis binnen. En hij komt om te stelen, te roven en te slachten. Verder niks. Hij komt nooit voor één gezellige avond. Dat bestaat bij hem niet. Als jij denkt het was een gezellige avond, dan krijg je dag later de hamer om je hoor. Dan kom je erachter dat hij niet gezellig was. Altijd komt hij om gewoon te slachten, zo simpel is het. Hij zegt, verbreek jong. Je moet nooit wat meer te doen hebben. Je hele leven doorbidden. Anne en ik zijn kwartier later vertrokken. We hebben een appartementje en zijn anders. We zijn naar een appartement gegaan. We hebben samen ons leven voor de Heer gebracht. Eerst anderhalf uur gepraat. We hebben alles aan elkaar eerlijk verteld wat er is geweest. Alles verbroken in de naam van Jezus en weggedaan. Weet je wat er gebeurde vanaf die dag? Heb ik openbaring in het woord gekregen. Ik ben maar die domme LTS'er. Maar als God me iets in het woord laat zien, zie ik meer als een gemiddelde mens. Had ik voor de tijd nooit. Ik was verduisterd door de shit en de binding in mijn leven. Zie je dat? Dan weet ik daardoor ook, er is niks van mij bij. Ik weet niet of jullie een kameraad van mij kennen, Gerald Eshuis, die zegt af en toe tegen mij. Ik zeg, Richard, ik snap er niks van. Hij zegt, maar vroeger, ik zat op de kleuterschool bij hem in de klas. Hij zegt, vroeger op de basisschool waren niet de meeste lepers, zeg maar. Ik kan ook redelijk wel onthouden naar de Bijbel. Maar weet je wat het is, hè? Ik onthoud het niet. De Bijbel zegt het volgende. Als wij met zijn woord bezig zijn, zijn geest slaat het op. En wanneer we het nodig hebben, brengt hij het in herinnering. Bij ieder mens. Dus willen wij zijn stem verstaan, willen wij horen, ik moet onder de preek, moet zijn stem verstaan. Ben ik daar nou zo bewust mee bezig? Helemaal niet zo bewust mee bezig, maar het leidt ergens naartoe. En ik moet me daarin overgeven, dat moest ik leren, over te geven. Ik moest leren, ik ben een keer naar een preekstoel gelopen, dat ik niet wist waar ik over moest spreken. Ik wist het niet en ik stond er, het was niet hier. En ik stond er en er kwam gewoon een hele boodschap. Toen ben ik naar huis gegaan en dacht, heer, kan het ook zo? En toen snapte ik in één keer dat Spurgeon en Whitefield soms 1000 boboodschappen in het jaar verkondigden, 3 keer per dag. Ik denk, hoe kan dit, snap je? Maar dan word je niet moe en afgemat. Want de geest die spreekt door je heen. Tuurlijk, je lichamelijkheid wil een keer moe zijn, maar wanneer het moet staan, dan spreekt de geest door je heen. Nou, en dat wil hij in ieders leven doen. En het is een machtig iets, zeg maar. Maar wanneer is het gekomen, die geest van openbaring? Nou, dat ik al mijn shit gewoon eerlijk met mijn vrouw heb opgeruimd. Zij met mij gewoon helemaal geen gekke dingen. Maar gewoon alles wat niet bij het leven met God wordt verbroken in de naam van Jezus. En elkaar beloofd dat we elkaar overal eerlijk op aan zullen spreken. Als er dingen in ons leven zijn, doen we ook. En wat zijn we gewoon? Vind ik zelf. Een magistraal team wie werkelijk één is. Waar niks of niemand tussen komt en waar Jezus bij is. En dan denk ik gewoon, de Heer is goed. Die wil hij met iedereen doen. Dus, dit is een hele belangrijke. Ga je leven eens door. En het beste is, als je getrouwd bent, gewoon met je vrouw. Je moet wel wijs zijn, hè. Er zijn dingen waar je soms kan benoemen, zeg maar. Wie ooit in het verleden zijn geweest of gespeeld, waardoor je een ander kan beschadigen. Dat moet je niet doen. Zo zit onze God niet in elkaar. Dan kom je gewoon bij mij of bij iemand anders en dan zeg je gewoon, broeder, ik heb iets in mijn leven. Ik wil graag met jou doorspreken, hey, dat ik samen ben, dat ik weet dat ik er vrij van ben. Punt, klaar, wegwezen. Snap je? Dit is zo belangrijk, want dan worden we vrij en dan gaan we zijn stem meer verstaan. Dan komen wij bij letterlijk zijn stem te verstaan. Ik ga gewoon een stukje over, ik heb een paar puntjes opgeschreven, maar ik ga een stukje overstaan. We gaan naar 1 Johannes 3, vanaf vers 18. Vrijmoedigheid tot God. Eigenlijk zegt dit al iets. Als wij nu in zonden, echt in een bepaalde zonde zitten, of zouden doen op dit moment, dan heb je geen vrijmoedigheid tot God, of niet? Ik heb wel eens zonde gedaan en dacht bij mezelf, ik durf God helemaal niet meer te binden om vergeving, snap je? Het kan zomaar in je leven zijn, zeg maar. Nou, daar gaat het om. Dat is dus ook weer, dan versta je zijn stem al, dan hoor je al, dan weet je al van, het was niet goed wat ik gedaan heb, snap je? Het is zo simpel. Het is zo simpel. Alleen je oren moeten open ervoor worden. Je oren moeten ervoor open worden. En dan staat daar, mijn lieve kinderen, vanaf vers 18. Laten wij niet lief hebben met het woord of met de tong. maar met de daad en in waarheid. Dus ook als wij het uitspreken, nee, wij zullen lief hebben, wij zullen doen wat u wilt, Heer. Maar we doen het niet. Zie je, dat is wat hier staat. Mijn lieve kinderen, laten wij niet lief hebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. God is een God van waarheid. Hij wil dat we in de waarheid staan, maar we zeggen dat we dat doen. En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn. Dus dat wij in, als God, Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Nou, hier staat, en hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn. Dus uit Jezus zijn. Dat wij zijn wil doen, dat is. En zo zullen wij ons hart voor hem geruststellen. En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn. En zo zullen wij ons hart voor hem geruststellen. Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart en hij weet alle dingen. Dus als ik nu een film zou kijken die niet goed voor mij zou zijn, en ik zou op dat moment naar Jezus kijken of aan Jezus denken, dan krijg je direct onrust in je hart. Kijk dan. Komt direct onrust in je hart. Als je dat niet kent, heb je een mega probleem. Dan ben je niet wedergeboren. Kan ik je een briefje geven? Want die geest, die kan daar niet mee omgaan. Die kan daar niet mee omgaan. Dus, wanneer ik nu een film zou kijken, die niet goed voor mij is, en ik zou naar Jezus kijken, kom direct onrust in mijn hart. Dan denk ik, oh man, snap je? Dat is gewoon zijn stemverstaan. Verder niks, dat is zijn stemverstaan. Ook als ik een keuze maak, maar dat ga ik zo dadelijk doen. Geliefden, en er staat er ook bij, want als ons hart ons veroordeelt, dus die onrust, God is meer dan ons hart, en hij weet alle dingen. Hij weet het al lang. Best dat je direct bereid, hij weet het toch al. Snap je? En daarom heeft hij ook gezegd, hij heeft voor iedere dag, staat in Klaagliederen 3, om in vers 23 of 24, kan één vers missen, kun je opschrijven. Daar staat, hij heeft voor iedere dag nieuwe genade en barmhartigheid opnieuw. En er staat er een tekst achteraan, we lezen hem wel even, dat is een heel mooie tekst. Eigenlijk is het een heel mooie tekst, ja. Vers 22, Klaagliederen 3, vers 22, 23. Het is de goede tierenheid van de Heer dat wij niet omgekomen zijn. Kunnen we allemaal amen op zeggen of niet? Het is de goede tierenheid van de Heer dat we niet omgekomen zijn. Dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is. Of niet? Dat is puur zijn goede. Hier zien we ook, hè? Wij zijn niks. Alles is uit Jezus. En anders niks. En dan staat er, nieuw zijn ze. En dat gaat over die goede tierenheid van de Heer en zijn barmhartigheid. Nieuw zijn ze elke morgen. Groot is uw trouw. Dus hier staat, het is de goede tierenheid van de Heer dat wij niet zijn omgekomen. Dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is. En dan staat er, nieuw zijn ze iedere morgen. Groot is zijn trouw. En hij is volmaakt in trouw. Iedere dag, hij mist geen dag. Iedere dag voor jou. Nieuwe genade en barmhartigheid. Om uit te leven. En als we dan teruggaan naar deze tekst. Dan staat daar. In 1 Johannes 3. Dan staat er. Want als onze hart ons veroordeelt. God is meer dan ons hart. En hij weet alle dingen. Dus dat jou iets jeukt. Dan moet je direct naar de troon van de genade. Heer Jezus. We hebben net gelezen in Titus 2. Is de genade en barmhartigheid. Dan gaan we direct naar de troon van de genade. En dan zeggen we. Heer, ik heb het weer verknald. Maar ik prijs u Jezus. Dat u dat al lang wist en voor mij nieuwe genade had vandaag. Zodat ik verder mag leven. En dan gaan we opstaan in onze nieuwe identiteit. En dan laten we het los. Want de Bijbel zegt, hij kijkt er nooit meer naar om. Hij ziet ons alleen maar aan. Alsof hij Jezus ziet. Hij veroordeelt ons niet. Hij beoordeelt ons zelfs. Alsof wij zelf geleefd hebben wat Jezus heeft geleefd. Zo gaat hij met ons om. Dus hij is zelf gekomen, zelf de prijs betaald aan het kruis. Heeft mijn zonde op zichzelf geoordeeld. Is teruggegaan naar de hemel. En eigenlijk was het allemaal God zelf. En hij behandelt mij alsof ik het zelf gedaan heb. Ongekend, hè? Het is een goede God, zeg maar. En daarom zeg ik, als wij vrij willen worden, wij moeten kappen met uit het vlees, te willen stoppen met dingen. Wij moeten gaan leven uit onze nieuwe identiteit. En als wij zo met zonden omgaan, dat is niet makkelijk. Dan moeten we leren. Want dan is het net dat zonde goedkoop wordt. Maar het is al lang betaald. En zijn genade, Hij neemt zoveel genade mee, dat is zo overvloedig. Dan ga je vrij worden. En dan word je focus niet meer op zonde, maar dan word je focus op de grootheid van Jezus. En dan ga je hem loven en prijzen. Als je hem die intimiteit, die gemeenschap met onze Jezus hebt. Iedere dag weer opnieuw. En voor de ene is dat een uur Bijbel lezen. En voor de andere is dat maar 5 minuten. Maar als het wel met hem in gesprek zijn. Op hem gefocust zijn. Hem groot maken. Hem de eer brengen. Ja? Ik vind trouwens, hoe meer je in de Bijbel leest. Hoe meer je ontdekt. Hoe meer ik nog weer wil ontdekken. Ken je dat gevoel? Dan krijg je nog meer zin, zeg maar. Dus op zich is het wel goed dat je er een beetje tijd aan besteedt. Maar dat je ook bidt, Heer, laat mij gewoon zien wat is hier. Heer, wat is hier aan de hand, wat is daar aan de hand? En zo mogen we praten, wat is er in ons leven aan de hand? Dan gaat hij verder. Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, dan hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan. Dus, wanneer wij in zijn, ik heb nu, kan ik wel 10 keer deze avond nog bidden, snap je? Want ik ben vol van Jezus. Ik heb alle vrijmoedigheid. Die is in mij. Want ik maak hem groot, ik prijs hem en ik eer hem en ik leef niet in zonde hier, zie je? Nou, dan krijgen wij die vrijmoedigheid. En zo is het ook, hé. Dan zijn we in de waarheid, zegt de Bijbel. Kijk, en nu komt het erop aan, als wij keuzes in ons leven maken. Er zijn heel veel mensen die zeggen, ik bid al 4 maanden voor, moet ik nou dat gaan doen in de kerk of niet? Maar ik heb nog steeds geen antwoord. Ik zeg dan vaak tegen die mensen, ga gewoon wat doen. Want als ik nu niks blijf doen en ik blijf bidden, gebeurt er niks in mijn leven, verandert er niks. Ik ga geen grootheid van God zien, ik word alleen maar een lam, ellendige christen. En eigenlijk vind ik het allemaal wel goed. Vuur raak ik kwijt, helemaal nergens mee bezig. Maar als ik zeg, nee, ik ga toch meehelpen in dit team en ik stap uit in dat team en ik ga in dat team staan. Dan ga ik heel snel ervaren of ik in het team daarin hoor. Als ik erin pas. Als ik de volle vrede in mijn hart heb, snap je? Als ik meer vuur krijg, power krijg. Kan ook zijn nee, dat je gewoon daarin bezig bent. En dat je bij jezelf denkt, ja, ik raak alle vuur kwijt, joh. Ik heb helemaal geen power meer, ik ben het gewoon al kwijt. Ik ben het gewoon weg, ik heb onvrede in mijn hart, noem maar op. Dan gaan we weer terug naar deze tekst, dan zegt de Bijbel. Als je in zijn waarheid bent, dan ga je de vrede in je hart krijgen. Als je niet in zijn waarheid bent, dan ga je onvrede in je hart krijgen. En dan weet je gewoon, dan is dit niet mijn plek. Nou, dan ga je een stapje die kant op. Dan ben je weer verder bezig. Maar 2 keer links, dan sta je weer andersom, ga je weer terug. Snap je? Je gaat nooit ver verkeerd. Maar als je maar gaat, maar ik weet zeker, als je gaat, ben je sneller op de plek waar je moet zijn dan als je niet gaat. Nou, en zo zijn er zoveel dingetjes dat we eenvoudig kunnen gaan. En wat heel belangrijk is, ter afsluiting van het gedeelte, wat ook echt iets duidelijk maakt, maar anders wordt het veel te lang volgens mij. Ik heb helemaal geen idee, maar. Dan wil ik aan deze tekst uit Johannes iets aan verbinden uit 1 Samuel 24 en 1 Samuel 26. Dat was met David, dan wordt het heel duidelijk. Kijk, ik denk dat er ook heel veel mensen een onvrede in hun hart hebben, omdat zij bijvoorbeeld mensen in hun kerk veroordelen of beoordelen. En dat is precies hetzelfde met gezag en autoriteit. God stelt gewoon gezag en autoriteit in. Ja? Ik ben gewoon bij ons in huis de priester in het gezin. Punt. Zo simpel is het gewoon. Je ziet heel vaak, God heeft mij ook die autoriteit gegeven in mijn gezin. Dat heeft hij iedere man gegeven in zijn gezin. Als een man niet de priester in huis is, wordt het huis een chaos. Wordt een chaos. Als de vrouw de baas is, gaat nooit worden wat het moet worden. Ik bedoel het niet verkeerd, het is gewoon zo. Misschien ben ik weer te duidelijk. Je
gaat er ook niet de verkeerde kant op.
Als je een gescheiden gezin hebt waar de vader niet thuis is, is het vaak heel lastig voor kinderen om groot te worden. Weet je waarom Satan ieder gezin wil laten scheuren? Omdat het beeld van de bruidegom en de bruid kapot moet. En als er geen priester in huis is, als de vader weg is, dan leren de kinderen al niet te luisteren naar gezag en autoriteit. Nou, dan gaan ze helemaal later niet naar God luisteren. Snap je? Overal heeft hij zo'n vies vuil plan achter. En daarom, precies hetzelfde, mannen met mannen, dat gaat nergens over. Ik zag pas een stukje op televisie over. Die mensen zijn met een wetenschappelijke test aan elkaar gekoppeld. Ik weet niet of je het gezien hebt. Ik moest gewoon lachen. We waren twee kerels aan elkaar gekoppeld. Ze konden geen niet met elkaar praten, snap je? Het gaat nergens over. Het is niks. Het is totaal niks natuurlijks van iets wat God geschapen heeft. Het is een leugen van de boze. Kijk, ik veroordeel iemand niet wie hiermee worstelt, hè, met die gevoelens. Hè. Die moet gewoon komen. Geen probleem. Die moet komen. Maar ik wil wel helder en wat helder is. En ik wil het niet toelaten, zeg maar. Maar God is er heel duidelijk over. Nou, en zo werkt het gewoon. Dus ik ben een priester in het gezin. En ik hoor die ook te zijn. Soms is mijn vrouw veel wijzer dan mij. Maar ik ben wel een priester in het gezin. Soms. Misschien wel meestal. Zij is veel wijzer dan mij op heel veel dingen. Maar ik ben wel de priester in huis. En dit moet ook gewoon, ook voor vrouwen, hè. Die moeten begrijpen dat die man die priester in het gezin moet zijn. Als jij vrede in je gezin wil hebben. Maar die man moet ook die rol pakken en moet erin gaan leven. Nou, zo werkt het met gezag en autoriteit. Zo is de gemeente ook een gezin. En ik ga mezelf nog niet op de kaart zetten. Maar Anna en ik zijn het leiders-echtpaar in deze gemeente. En God zegt, blijf daar vanaf. Maar ik geef dat als een voorbeeld hoor. Maar in hoeveel gemeentes en kerken gaan allemaal kapot. Omdat de mensen het leiders-echtpaar of het oudsteam radicaal veroordeelen. Snap je? En waar is hun vrede dan, wie dat doet? Wie dat gedaan heeft, wie eraan meewerkt, waar dan ook maar, zeg maar. In welke kerk dan ook maar. Iedereen wie eraan mee heeft gewerkt, de kerkkaart gepakt, zelf fladden ze uit en hun vrede is weg. Zie je overal. God werkt gewoon door gezag en autoriteit. En soms snap je dingen niet, maar het komt door. Soms, mijn kinderen snappen heel vaak niet mijn beslissing. Ik denk, Henry, jij moet ook de man met priester. Je bent een priester in huis, dan moet je. Je hebt meer gezinshuis. Ja? En ik weet zeker dat de keuzes zijn wie jij maakt, wie ze niet snappen. Maar ze moeten er maar op vertrouwen dat het de goede keuze is, want jij bent een priester in huis. Nou, zo werkt het wel met heel veel dingen, snap je? En dat is ook weer zoiets. Dan jeukt het bij sommige mensen, maar nee, dan zijn we dood. Maar luister naar wat God in de Bijbel zegt. En zo gaan we met gezag en autoriteit om. David wist wel wat het was. 1 Samuel 24, vanaf vers 4. Kijk, David was gezalfd om koning te worden. Helder. Saul was nog koning. Nou, die twee waren geen hele grote vrienden. Dat weet denk ik iedereen ongeveer. Nou, daar staat er vanaf vers 4. Hij kwam bij de schaapskooien aan de weg, waar een grot was. Saul ging daarin om zijn behoefte te doen. Nu zaten David en zijn mannen aan de zijkanten in de grot. Moet je dit voor je zien? Dus David zit met zijn club aan de zijkanten in die grot. En dan komt Saul binnen en die gaat zijn behoefte doen. Onze God heeft ook humor soms, hè? Hoe hij dingen laat gebeuren, hè? Ik vind het zo machtig. Toen zeiden de mannen van David tegen hem, zie de dag waarvan de Heere u gezegd heeft. Zie, ik geef uw vijand in uw hand. En u kunt met hen doen zoals het goed is in uw ogen. Toen stond David op en sneed stilletjes een punt van Sauls mantel af. Dus hij kwam aan de gezalfde van God, of niet? En het gebeurde daarna dat het hart van David in hem bonste. Omdat hij de punt van de mantel van Saul afgesneden had. Zie je? Meteen wist hij, oh, ik heb aan de gezalfde van God gezeten. Meteen openbaarde God hem, hier moet je vanaf blijven. Dit is niet mijn waarheid, niet mijn wil. Zie je dat? Dit was niet de wil van de Heer. Want we hebben net gezien, als wij in zijn waarheid zijn, dan krijgen we rust en vrede in ons hart. Maar als we niet in zijn waarheid zijn, krijgen we onrust in ons hart. Nou, David had het hier ook. En hij zei tegen zijn mannen, mogen de Heer er geen sprake van laten zijn, dat ik ooit zoiets zou doen bij mijn Heer. Bij de gezalfde van de Heer, dat ik mijn hand tegen hem uit zou steken. Want hij is de gezalfde van de Heer. En wat ik hier nou zo mooi in vind, hij kwam dus in de buurt van Saul, waar hij af moest blijven. Hij had Saul zelf nog niet aangeraakt, zijn mantel had hij aangeraakt, daar had hij de tip afgesneden. Meteen kreeg hij onrust in zijn hart. Als wij eerlijk zijn, dan denk ik dat er heel veel momenten zijn dat we direct onrust in ons hart krijgen, al voordat we met de zonde bezig zijn. Dat het heel vaak een keuze in ons denken is. Heel vaak, de Heer waarschuwt ons direct. Die geest is zo fijngevoelig, die Heilige Geest. Ik ga nu een vraag stellen. Ik denk dat iedereen eigenlijk nu wel kan zeggen, ik versta de Heilige Geest eigenlijk wel. Ik versta God eigenlijk wel. Hè? Ik versta het wel. Alleen ik ben vergeten om daarna te luisteren en mijn leven daarna te gaan inrichten. Maar als je dat gaat doen, joh, dan ken je jezelf over 3 weken niet meer. Nou, er komt nog zo'n moment. 1 Samuel 26. Even kijken. Vanaf vers 5. David stond op, weer een moment later, en kwam bij de plaats waar Saul zijn kamp had opgeslagen. En David overzag de plaats, 1 Samuel 26 vanaf vers 5. En David overzag de plaats waar Saul lag, met Abner, de zoon van Ner, zijn legerbevelhebber. Saul lag in het wagenkamp, en het volk was rondom hem gelegerd. Dus zij liggen daar in het dal, Saul ligt daar in het wagen, de wagens eromheen, noem maar op, en daaromheen was het volk, zeg maar, hij was in het middelpunt goed beschermd. Toen nam David het woord en zei tegen Achimelech, de Hittiet, en tegen Abisai, de zoon van Zeruiah, de broer van Joab, wie gaat er met mij mee naar Saul in de legerplaats? Toen zei Abisai, ik ga met u mee. Zo kwamen David en Abisai s'nachts bij het volk. En zie, Saul lag te slapen in het wagenkamp, met zijn speer aan zijn hoofdeinde in de grond gestoken. Abner en het volk lagen rondom hem. Dat was ook wel lef, of niet? Gingen ze met z'n tweeën even midden, helemaal midden in het kamp, tot aan Saul. En zij komt daar en dan zie ze hem daar liggen, met de speer aan de grond gestoken, zeg maar. En dan staat er, toen zei Abisai tegen David, God heeft vandaag uw vijand in uw hand overgeleverd. Laat mij hem toch met zijn speer aan de grond spietsen. In één keer. Ik hoef het geen tweede keer te doen. Dus die staan met z'n tweeën naast elkaar. En die kerel zegt, David, joh, dit is de kans van je leven. Joh. Ik pak die spier en ik rammel hem in één keer vast aan de grond. Is het klaar. Dat is wat daar staat. Dus dat is het overleg. Dat gebeurt daar midden in dat kamp. En David zei echter tegen Abisai, breng hem niet om, want wie sloeg zijn hand aan de gezalfde van de Heere en is onschuldig gebleven? Verder zei David, zo waar de Heere leeft, voorzeker, de Heere zal hem treffen. Of zijn dag komt dat hij sterft, of hij wordt weggevaagd als hij ten strijde trekt. Hier zien wij wat het ook doet als jij iemand komt wie God ergens voor uitgekozen heeft. Stel je voor, God kiest Gert-Jan uit om hier een aanbiddingsleider te worden. En we weten dus van de Heer. De Heer heeft hem geroepen. Nou, dat doe ik nergens moeilijk over. Dan gaat hij dat gewoon doen. Zo simpel is het. Maar dan zijn er altijd heel veel mensen in de gemeente die natuurlijk ergens moeite mee hebben. Die aan het zelf gewild of iets anders of zo. Ik zeg maar iets. Hè? Zijn soms van die gedachten waar wij mensen soms niet vreemd zijn. Maar dan kunnen we daar veel commentaar op gaan hebben. Maar wat staat hier als wij zoiets doen? Als wij commentaar hebben of moeilijk doen met mensen die God kiest. Kijk, wij zijn compleet gezag en autoriteit kwijtgeraakt, weet je dat? Dat is daarom ook, je hoeft de politie geen politie meer te zijn en de leraar geen leraar meer. Satan brengt het overal in. Het sluit er zo in. Ik zag op de televisie hoe een politieagent jongeren aanspraak. Nou, die jongeren hebben overal voor verrot geschoold en waar hij mee bezig was. En zij moesten zelf weten wat ze daarmee deden en wat ze daarmee deden. En ik weet allemaal niet wat. En ik moest gewoon, ik durf het niet te zeggen, zo vreselijk zeg maar. Hey, politie, ga gewoon weg. Snap je? Zo is het gewoon in dit land. Het is gewoon dramatisch. Maar het is om al die jongeren die niet naar gezag en autoriteit luisteren, gaan dan niet naar God luisteren. Satan die roept ze gewoon weg. We hebben hier gewoon het is gewoon een gekke wereld, zeg maar. David wist precies wat het was. Het is belangrijk dus dat wij dus van... Dus, wat zijn de cursussen voor vanavond? Wij leren wat gezag en autoriteit is. En wat is het hoogste gezag en autoriteit? Dat is Jezus zelf. En alle gezag en autoriteit, die ik als priester in mijn gezin heb, dat is gedelegeerd gezag. Dat komt van God. Als ik niet in zijn wil ben, heb ik geen enkele gezag in mijn gezin. Dan is het niks. Dat is een fijn gevoel voor mijn gezin. Anna zegt, dat vind ik heel fijn, zegt Anna. Maar als jij in de wil van de Heer bent, jij graag dat je gezag over mij hebt. Dat moet ik niet zien als ik zeg van de afwas nu en straks stofzuigen of zo. Daar hebben wij niet over. Dat is een macht en een kracht in, snap je? Waar God doorheen kan werken. Ik geloof, omdat Petrus wist wat macht en gezag was. Dat hij het wist. En hij wist onder welke autoriteit hij stond in Jezus. Liep hij langs mensen waar zijn schaduw op viel wensen genezen. Omdat hij begreep wat gezag en autoriteit was. Als het licht van Jezus op die persoon schijnt, is die genezen. Klaar. En ik kan er maar één schijnen. Punt. Dat is het gewoon, snap je? Het is zo belangrijk dat wij dat pakken. Dus gezag en autoriteit, mega belangrijk. Vrede in ons hart, mega belangrijk. Weg met iedere vorm van oordeel over alles en iedereen. Spreek elkaar er gewoon op aan. He, als ik straks bij je kom staan praten en ik zeg van, nou sowieso, noem maar op alleen even een beetje bagger hoe Sander dat met die muziek deed, dan zeg ik tegen mij, hé, wacht even, sta je nou Sander te beoordelen? Ik geloof dat we dat hier niet doen, snap je? Als we dat 3 of 4 keer doen, dan weet ik zeker dat het zo af is gelopen. Dan hebben we elkaar lief, zoals God ons lief heeft. En dan gaan we leven uit genade. Dus als dingen misgaan, we gaan ons niet meer focussen op onze zonde, we gaan ons focussen op welke geweldige grote God hij is. En als we ons daarop focussen, en er komt toevallig een zonde voorbij, dan zeggen we, prijs u Jezus, dat u betaald hebt. En dat u mij reinigt door uw bloed van alle ongerechtigheid en alle zonde. En ik zal volgas verder leven voor u Jezus. Nog harder als voor die zonde. Snap je? En dan komt er een blijheid in je hart, dan komt er een vrijheid in je hart. Als ik ook in deze gemeente binnenkom, ik heb mezelf echt die keuze gemaakt. Ik wil niemand veroordelen. Helemaal niemand. Wie er ook maar is, ik wil ze lief hebben. Allemaal. Echt allemaal. Als jij hier bent en je denkt, je hebt het altijd op mij gemunt. Dat kan lijken door een preek of zo. Dat is niet zo. Dat is een keuze in mijn denken. Sinds dat ik dat heb, hè. En niet meer de club wil oordelen over dit of over dat. Maar gewoon iedereen lief heb. En soms zit Anne en ik bij elkaar en zeggen we, van mijn snap is hier geen bas van. En wij wel eens, dan zitten we bij elkaar. Maar dan veroordeelen we het niet, dan hebben we een zaak dus beoordeeld, misschien een beetje onbenullig. Maar dan zeggen we van, dan heeft de Heer ons nu laten zien, dat we daar een studie op moeten gaan geven. Of een boodschap over moeten gaan geven, snap je? Maar ik zal ze lief hebben als ze soms verder komen. Want God wil dat er inderdaad die grote oogst gaat gebeuren. Ik ga stoppen, anders wordt veel te veel. Leven door geloof. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Dus als je iets niet wil, dan zeg je, Heer, laat mij zien als het van u is. Maar als het van u is, dan ga ik dom doen. Al lacht de hele wereld mij uit, heen, want dan zal het gebeuren. Ik had zaterdagavond, toen ik daar preekte, het eerste kwartier, ik was lam, ik was vlak, ik kwam er niet doorheen. Ik dacht, ben ik te druk geweest, niet genoeg gewend. Dat gaat door je hoofd heen, onder een boodschap. Hè? Ik kwam de eerste kwartier niet doorheen. En toen kwam de gedachte in mijn hart. Het is de boze wie niet wil dat je met dit evangelie doorbreekt vandaag. Maar ik die in jou ben is veel groter dan hij die in de wereld is. En gewoon doorgaan. En ik ben gewoon doorgegaan. En ik voelde nog een minuut later, zeg maar, na dat kwartier voelde ik, er gaat wat komen, er gaat wat komen. En ik ben doorgegaan en mezelf heb ik God groot gemaakt. Ik heb hem ook groot gemaakt onder het preken. Ik heb letterlijk zijn grootheid benoemd in het preken. Ik ben er even op doorgegaan. En zo goed is God, hè. Want hij had me heel veel dingen in herinnering gebracht, omdat ik de vorige Bijbelstudie over de grootheid van God had gesproken, snap je? Dus zo werkt hij. Hij had me al voorbereid voor daar een zwaar punt. Iets doorpraten over de grootheid van God. En toen kwam er een doorbraak. En toen voelde ik de geest die ging lopen, zeg maar. En gisterenmorgen heb ik daar gepreekt. En toen voelde ik vanaf seconde 1, ik ben vol vuur voor Jezus. En er zijn mensen gered die dag, snap je? Dus wij moeten leren. Nee, God wil dat ik hier ben. Hij wil dat deze boodschap hier klinkt. Want die heeft hij op mijn hart gegeven. Dus ik ga hier doorheen. Want hij die in mij is groter dan hij die in de wereld is. En dan misschien heb je het wel geproefd. Je hebt geluisterd? Heb je dat geproefd?
Ja.
Ik heb na de tijd een vrouw, die kwam na de tijd naar mij toe. En die zegt tegen mij, jongen, want ik zei gisterenavond, had ik de eerste kwartier moeite om hier doorheen te komen. Kom na de vrouw naar mij toe. Die zegt tegen mij, jongen, ik heb het geproefd, joh. Ik proefde het gewoon dat je er niet doorheen kon komen. En na de tijd wel, dan denk ik, wonderlijk. En dat is ook een taak van een gemeente. Als een gemeente dit proeft, dan is die, oh man, waar is die lam in slap? Oh, niet. Dan denk je van, hier is iets aan de hand. Ik ga er nu voor binnen. Er is een oploop die zaal uit. Dan ga je er voor binnen. Als het te gek wordt, ga stop ik zelf. Bid ik zelf. Maar dat is het gewoon. Dus wij verstaan, al die dingen herkent iedereen. Snap je? Dat is gewoon God zijn stem verstaan. En daarna handelen. En meer is het niet. En als je dat gaat doen. Je intimiteit groter. Uit je nieuwe identiteit leven. Zonder veroordeling in je hart. Heb liefde voor mensen. Houd van mensen. En je dagelijks intimiteit. Gemeenschap met Jezus. Dat is dus iets anders dan bidden. Je hoeft niet de dag te bidden. Maar je kan wel, Heer Jezus, oh, bent u goed. Oh, een mooie boom zien. Ik heb echt wel eens gedacht, als ik straks in de hemel kom, vraag ik echt, hoe heb je die boom gemaakt? Als je alleen een boom bekijkt, snap je? Machtige Jezus. Ik stop ermee. Anders wordt veel te veel. Koffie? Ja, we zijn hier weer een mega grote club. En ik zal de minste zijn. Ik denk ook dat ik langs zonder kan, denk ik, als ik zo rondkijk.